wat bent u waard en Gods taxatie. En voor degene die dat willen, nee, doe maar niet, want ik ga voorlezen uit de Bijbel in gewone taal. Meestal doe ik de MBG, maar soms is het ook handig om een beetje af te wijken. Dus nu lezen we Psalm 8, de versen 4 tot en met 6, de Bijbel in gewone taal. En de titel is Weet wat je waard bent, Gods taxatie. En de psalmist die heeft het volgende opgetekend voor ons. Hij zegt dit: Ik kijk naar de hemel die u hebt gemaakt. Ik kijk naar de maan en de sterren die u daar een plaats hebt gegeven. En ik denk, een mens is niet belangrijk. En toch denkt u aan hem. Een mens is maar klein, en toch vergeet u hem niet. U hebt de mensen veel macht gegeven, bijna als goden. In de MBG staat het nog sterker, u hebt ons bijna goddelijk gemaakt. We hebben echt heel veel status van God gekregen. We hebben wel eens gehoord van de uitdrukking, hè? Een echte Picasso of een echte Rembrandt. Dat wil zeggen dat een schilderij van Picasso afkomstig is of van Rembrandt. En aangezien Rembrandt overleden is, is het schaars, want er zijn maar een bepaald aantal schilderijen van Rembrandt. En dat geldt nu inmiddels ook voor Pablo Picasso. Maar, ik kan me niet voorstellen als wij een schets van Rembrandt bij het oud vuil zouden neerzetten, als dat wordt opgehaald, of bij het grof vuil, en we zouden daar een schets van Rembrandt tussen zetten, ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen zouden zijn die langslopen of langs fietsen of rijden met de auto en één op de rem trappen en zeggen, wauw, dat is van Rembrandt. Ik heb het niet over een schilderij, ik heb het over een schets of een ets. En hoe komt dat? Omdat maar heel weinig mensen weten wie de maker is. En uit die paar potloodstrepen kun je niet afleiden direct, behalve als je een expert bent, dat het van Rembrandt is. Met andere woorden, de waarde van een schilderij van Rembrandt, of van Picasso of andere grootmeesters, wordt bepaald door de maker. Als je een echte Meijerink hebt en je zet hem bij het grof vuil, is er ook niemand waarschijnlijk die stopt en zegt, hé, dat is een Meijerink. En als je niet weet hoe een echte Meijerink eruit ziet, amen, heel goed, amen. Er is tenminste iemand die achter me staat, oké, die kleine. Maar als je in het kruiswoord kijkt, dat komt eraan, hè Esther, het is bijna klaar, hè? Dan zie je twee echte Meijerinks. Cartoons. Kijk zelf maar hoeveel het waard is. Kruiswoord is gratis, de cartoons krijg je er gratis mee. Ja, maar waar het mij om gaat is, de waarde wordt bepaald door de maker. En de waarde van een mens wordt ook bepaald door de maker. Dit moeten we goed vasthouden. Nou, ik heb hier geschreven wat de gek ervoor geeft. Hè? We leven in een gekke wereld. Vorige week, of een paar weken daarvoor, vroeg ik, wie weet wat op dit moment de duurste transfer is van een profvoetballer. En toen hoorde ik 222 miljoen euro. Het is hoe de markt werkt. Maar ik zou het voor niemand over hebben. Zelfs niet voor uw broeder Paul. Als voetballer, hè? Als voetballer. Ja, 222 miljoen euro. En nu is er een club in Spanje, ik zal geen namen noemen, maar die heeft een schuld van meer dan een miljard. En waarom? Omdat ze een spelletje willen winnen. In competitieverband en in Europees verband. En ze willen zo graag winnen. Dat ze er een schuld voor over hebben op dit moment van meer dan een miljard. Ik hou van voetbal, vooral als het goed gespeeld wordt, anders niet. Maar dit gaat alle, dit gaat alles te buiten. Als je zo graag wil winnen. Ik begrijp als je sportman bent dat je wil winnen. En als je club dat je... Maar dit zijn bedragen, mensen. Waar gaat het over? En het is competitievervalsing. Maar ik geef maar even aan. En het kan nog gekker. Ik heb hier opgeschreven. Er werden 6 haren van een zekere Kurt Cobain geveild. Kurt Cobain is een, was een rockartiest van, uit mijn hoofd. Nirvana heette die rockgroep. Hij is overleden. Maar ze hadden nog 6 haren van hem. 6. En die hebben 11.600 euro opgebracht. Als ik die haren was tegengekomen in mijn huis, had ik ze weggegooid. Met alle respect voor die man. Zie je hoe ver dat kan gaan? Want de gekke wereld we leven. Zijn gitaar, één van zijn gitaren, heeft een startbod van 1 miljoen euro. Nou, ik hou van verschillende artiesten. Maar om nou 1 miljoen euro voor een gitaar of een blokfluit of een triangel te betalen, dat gaat me echt te ver. Maar mensen zijn helemaal idolaat. Ja. Mensen, heb ik geschreven, maken onderscheid. En het gaat erom, hè, wat is iets waard, maar wat is de mens waard? Wij mensen maken onderscheid. En door dat onderscheid ervaren veel mensen afwijzing. Ik denk dat wij hier allemaal, en ook de kijkers thuis, dat wij allemaal afwijzing hebben ervaren in ons leven. Vaak meerdere keren. Afwijzing. Bewust of onbewust. En we zien dat heel sterk in het verhaal van Jacob. Als hij naar zijn oom gaat, Laban, en hij gaat werken. En in ene ziet hij Rachel en hij denkt, zo, maar dan in een andere taal natuurlijk, zo. En hij is op slag verliefd. En Laban is slim, zijn oom, en die ziet dat ook. En hij zegt, oké, jij wil Rachel, moet je wel 7 jaar voor werken. Ik kwam er veel beter vanaf bij jouw vader, ik hoefde niet zoveel. Ik moest me wel gedragen. Wat zeg je? Een makkie, ja, ik had een makkie. 7 jaar moest hij werken. En hard. En daarna werd hij getrukt. Eerder al. Want in plaats van dat hij Rachel kreeg, kreeg hij de oudere zuster Lea. En hoe die verhouding stond, hij vond Lea niet zo aantrekkelijk als Rachel. En Lea heeft haar hele leven daaronder geleden. Lees het maar, in Genesis kun je het lezen. Maar die afwijzing speelde al eerder, want de ouders van Jacob hadden ook hun voorkeuren. Ze hadden een tweeling, Esau en Jacob. En Isaac die hield meer van Esau om allerlei redenen, lees het maar in de tekst. En Rebecca hield meer van Jacob, dus ook daar was alweer verschil. Maar het is afwijzing, want ik denk dat Lea vaak heeft geleden. Soms moest ze de omgang met haar man kopen. Dat is vreselijk. Het is echt een heel verdrietig verhaal eigenlijk. Ja, en vaak worden wij gekozen op basis van onze vaardigheden. Is dat opgevallen? En je ziet het al, de dames, de zusters weten het misschien minder, maar de jongens weten het zeker en de mannen. Vroeger als je voetbalde en je had een groepje jongens van 10 of 15 jongens bij elkaar, dan wilde je partijen maken, maar je moest dus een verdeling maken. En dan ging daar een jongeman staan en daar een jongen en die gingen dan voetje voor voetje. En degene die dan precies uitkwam, die mocht kiezen. Nou, en dan moet je je voorstellen, er staan 15 jongens bedoel ik. En dan wordt, ik zeg maar wat, Charles, die niemand heet hier, Charles wordt gekozen. En op een gegeven moment blijven steeds minder over. Maar degene die het laatst overblijft, wat denk je dat die voelt? Niet openlijk natuurlijk, maar iedereen laat hem zien van, hé, je mag meedoen, maar Liever niet in mijn team. Dat komt wel binnen. Kijk, wij lachen er nu om, ik ook trouwens. Maar dan is het echt gevoelig. En dat zie je ook als Jezus gelijkenis vertelt van die mensen die op de markt staan. En dan komt er iemand en die heeft een geweldige oogst en die meldt zich daar op die markt. En hij huurt een aantal mensen en een paar uur later komt hij en er staan er nog steeds mensen. En die huurt hij ook. En dan halverwege de middag komt hij nog een keer en er staan er nog steeds mensen. Wat zouden die mensen gedacht hebben? Dit is een gelijkenis, maar het is wel uit de praktijk ontleend. Wat zouden die gedacht hebben voor een gevoel voor eigenwaarde? Wordt er niet sterker van. En wat te denken van kinderen die steeds buiten de boot vallen. Die niet uitgenodigd worden op verjaardagspartijtjes. Om wat voor reden ook. Wat de reden ook is. Wat doet dat met je? Wat doet dat met je? Denk er niet te licht over, want die dingen, die worden weliswaar verwerkt, naar ik hoop, maar die draag je, als je niet goed gecounseld wordt, je leven lang met je mee. Dat drukt toch op je, heeft een effect op je leven. Vreselijk, wij moeten ook nooit mensen zijn, in principe, die mensen buiten houden of afstoten of verkeerd bejegenen. Nou, wat is nou de kracht eigenlijk, hè, dat mensen zich aanstellen? Wij willen erbij horen, toch? Wij willen erbij horen en wij doen er alles voor om erbij te horen. Ik heb hier geschreven, als mensen willen erbij horen, als zij iets doen wat algemeen op waardering kan oogsten, of het liefst op bewondering, dan worden ze eerder in de kring betrokken. Is toch zo? Als je in het Nederlands elftal speelt, moet je eens kijken hoeveel deuren er voor je open gaan. Want je hebt wat gepresteerd. Als je een geweldige televisiepersoonlijkheid bent met succes, moet je eens kijken, gaan deuren voor je open. En daarom krijg je dat rare fenomeen dat mensen voor een groot deel hun identiteit halen uit wat ze presteren. Daar ontlenen ze hun waarde. Nou, lekker dan als je voor je gevoel weinig presteert of slecht presteert. Dat je in je eigen ogen dat wat je doet wel meevalt of zelfs tegenvalt. Dan ontwikkel je een minderwaardigheidscomplex. Voel je je minderwaardig. Iemands persoonlijke waarde wordt zo afgemeten aan wat iemand presteert, maar ook andere factoren spelen natuurlijk een rol. Wat dacht je van uiterlijk en wat dacht je van geld? Moet je kijken als een hotemetotem uit het buitenland hier naartoe komt naar Nederland. Kosten nog moeite worden gespaard om zo'n figuur op te vangen. Maar een zwerver in het Oosterpark of in het Vondelpark, daar kijkt niemand naar. Maar die heeft het veel meer nodig, al die toeters en die bellen, maar die krijgt ze niet. Want wij meten naar prestige, wij meten naar uiterlijk, wij meten naar rijkdom. Zo zijn wij mensen, in het algemeen. En weet je wat het probleem is, en dat gebeurt onbewust, ons gevoel voor eigenwaarde wordt al heel snel aangetast. Al heel snel worden we beschadigd. Niet bewust, onbewust. Soms wel bewust, dat is dubbel triest. We worden beschadigd door onze ouders. Sommigen zullen zeggen, nou ik niet, prijs God dan, als het zo is, ik hoop het. Maar ik wel. Nou, en ik had geweldige ouders. Ik heb nog een geweldige moeder, maar dat is een apart verhaal. Maar ik werd beschadigd. Mijn vader zei dingen over me, dat ik dacht van, oh. En onbewust ga je daar waarde aan hechten, want hij is een opvoeder. En ik wist dat hij van me hield. Hij hield zeker van me. Hij zorgde goed voor me. Maar in zijn frustratie of whatever, kon hij dingen zeggen, dat was niet wat je noemt opbouwend. He, om niet te zeggen afbrekend. We kennen wel allemaal uitdrukkingen toch? Je hebt twee linkerhanden. Nou, als je links bent, is het een compliment. Maar als je rechts bent, of je bent nog te dom om voor de duivel te dansen, dat is wel positief in theologisch gezien, maar het is geen compliment. En zo hebben onze ouders vanuit hun frustratie, stommeling, uilskuiken, koei. Hè, dat zeg ik nog netjes, zijn ook andere woorden, maar goed, die gebruiken we niet. Maar zie hoe dat een stempel op je drukt. En je gaat het onbewust geloven, je gaat het met je meedragen. Hè, totdat een leraar zegt van, jongen, je kunt veel meer. Je kunt veel meer, waarom doe je niet beter je best? Toen dacht ik eerst nog, dat is een pedagogisch trucje om mij te motiveren. Maar later bleek ook dat hij ergens gelijk had. En ook in een andere context. Maar je was al gedetermineerd, want je had twee linkerhanden. En je was te stom om voor de duivel te dansen. En je zal nooit wat worden. Allemaal verbreken. Maar dat gebeurt toch? En dan krijg je de juf en de meester op school. En dan krijg je vriendjes en vriendinnetjes. En als je een of ander iets hebt waar je een soort van gebrek hebt, lichamelijk, of wat je opvalt, helpen ze je wel eraan herinneren, want zo zijn fijngevoelige kinderen. Dus je krijgt, je wordt beschadigd, je eigen waarde die krijgt deuken, laat ik het zomaar zeggen. En zo werkt het. Omgekeerd is het natuurlijk ook zo, hè? Want ik bedoel, ouders die hun kinderen positief stimuleren en die zeggen van, joh, geef niet, je hebt je best gedaan. Hè? Ik hou ervan om echte complimenten te geven. Moet je het wel menen natuurlijk. Hè? Het is heerlijk, het is niets leukers om iemand een welgemeend compliment te maken. Je moet het wel menen, anders ben je aan het manipuleren. Maar het is toch heerlijk, of niet? Daar moeten we ons ook trouwens in oefenen. Maar wat is onze echte waarde? En daar gaat het om. Wat is onze echte waarde? Die wordt niet bepaald, hoor goed. Die wordt niet bepaald door wat mensen vinden. In het humanisme wel. In het humanisme wordt onze waarde bepaald door wat mensen vinden. Daarom krijg je ook van die gekke uitdrukkingen zoals de menselijke maat. Ik moet altijd zo lachen als ik dit hoor. Veel politici, rechts en links, in het midden, praten over de menselijke maat. Wat bedoel je met de menselijke maat? Is dat mijn maat? Ik ben een mens. Is het de maat van Carla? Is het de maat van John? Is het de maat van Poetin? Wiens maat? Welke menselijke maat? Van de dictators in deze wereld? Van de moordenaars, welke menselijke maat? 7 miljard maten hebben we. Nee, wil je 100% een objectieve maat, wil je een zuivere maat, wil je de meest accurate maat, dan is dat God. Niemand anders dan God weet precies wat we waard zijn. Hij bepaalt onze waarde, niet onze opvoeding, niet onze maatschappelijke status, niet wat mensen vroeger tegen ons hebben gezegd, hoe mensen ons hebben willen kleineren om kleding of om uiterlijk of om andere flutdingen die er helemaal niets toe doen. God bepaalt onze waarde en dit moeten we in onze oren knopen. Dat onze waarde wordt door God bepaald. Weet u nog wat ik zei over het schilderij? De echte Picasso is waardevol omdat Picasso hem geschilderd heeft. En daarom heb je hem niet voor 10 euro. Doe er maar een paar nullen bij. En voor Rembrandt geldt hetzelfde. En wij zijn waardevol, want wij zijn een echte God. Want hij heeft ons gemaakt. In het begin schiep God de hemel en de aarde, zeker. Maar hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Dus je bent een beelddrager van God. Je draagt zijn beeld. En daarom ben je waardevol. Je bent door God bedoeld. Los van wat de wereld zegt in al zijn frustratie. Want de mensen zijn erg gefrustreerd. Erg in de war. Maar dat niet alleen, voor ons geldt nog een andere waarde. Wij weten dat we waardevol zijn, hoop ik in Gods ogen. Wij zijn waardevol. Maar het is nog duidelijker, is onze waarde geschat en getaxeerd 2000 jaar geleden. Toen er één bereid was om in onze plaats te sterven. Toen werd onze feitelijke waarde in de ogen van God bepaald. Toen Jezus zei, Jan, Je bent schuldig, mijn vader moet je oordelen, maar ga maar aan de kant. Ik neem het oordeel van jou op mij. En je kunt mijn naam ook voor uw naam en voor jouw naam kun je die invullen. Op Goede Vrijdag stond Gods Zoon in onze plaats, omdat God zo lief de wereld had dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Niet om onderwijs alleen te geven, maar vooral om in onze plaats te sterven. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En daarmee hoeven wij nooit meer te twijfelen over onze waarde. Wat mensen ook tegen je zeggen over je gebit of over je kleur van je haar. Of dat je ene oog wat dichter bij je neus staat dan ander. Of omdat je klein bent. Of omdat je stottert. Amen. Amen. Laat je dus niets meer wijsmaken. Want deze wereld is voor een groot deel vergiftigd door negativisme. Het lijkt wel of mensen alleen maar andere mensen kunnen afbreken. En dan zijn ze interessant. In columns, commentaar op televisie, commentaar op straat. Het neemt epidemische vormen aan. Het negativisme, het afkraken van de mensen. Ik moet mezelf ook daarin oefenen. Dat ik niet steeds met een oordeel kom en helemaal niet met een negatief oordeel. We weten niet eens waar we over oordelen. Laten we heel eerlijk zijn. Weet u precies hoe het zit met de Brexit? Ik echt niet. Toch hebben we een oordeel erover. Omdat we de Engelsen niet mogen, of omdat we niks van de EU moeten weten, het maakt niet uit. We weten allemaal precies hoe het zit, denken we, maar het is niet zo. Maar laten we één ding beseffen, we zijn waardevol, we gaan een stukje lezen. Ik zie sommigen teleurgesteld naar me kijken, die denken, hij heeft helemaal niet uit de Bijbel gelezen, dit kan niet. Dus dan gaan we nu even naar 1 Korinthe 6 vers 19 tot en met 20. En dan zult u zien wat daar staat. En dan mag u uw eigen naam invullen. Want wat zijn wij mensen, wat zijn wij uitverkoren mensen, wat zijn wij rijk. Eén Korinthe 6 vanaf vers 19. En daar schrijft Paulus aan de Korintiërs, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die u van God ontvangen hebt, zowel het lichaam als de Heilige Geest, en dat u niet van uzelf bent, want u bent gekocht en betaald. Daarom verheerlijk God met uw lichaam. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben gekocht en betaald. En God heeft laten zien hoe waardevol ik ben. Want Jezus was bereid zijn bloed te laten stromen voor mij, om te lijden in mijn plaats. Daarom heb ik geen minderwaardigheidscomplex. Minderwaardigheidscomplex. Ook geen meerderwaardigheidscomplex, want diezelfde Jezus leert dat je zachtmoedig moet zijn, nederig van hart. Maar mijn waarde wordt niet meer bepaald door wat mijn vader ooit zei, goede man hoor. Ik denk nou niet dat ik een verschrikkelijke vader had, want het is niet zo, maar hij had uitspraken. Of door mijn onderwijzers, of door mijn coaches, of door managers, of door wie dan ook, of door mijn vijanden. Ze kunnen kletsen wat ze willen. Mijn waarde wordt bepaald door God. Er is een lied dat zegt, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind en zijn oog rust teder op mij. Dat is mijn waarde. Daarom kan ik altijd rechtop lopen. Maar er zit een andere kant aan en dan gaan we echt naar de afronding, want het is mooi weer. Heeft dat er iets mee te maken? Nee. Sla nog even met me op. Markus 12, vers 28. En er staat en een der schriftgeleerden tot hem komende, dat is tot Jezus, die hoorde dat zij met elkaar reden twisten, dus ze hadden een discussie, Jezus en de schriftgeleerden en de Sadduceeën, en overtuigd dat hij hun goed geantwoord had, vroeg hij aan Jezus, welk gebod is het eerste van alle? Hoor goed wat Jezus zegt. En Jezus antwoordde, het eerste is, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. U zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerden zeiden tot hem, inderdaad, meester, naar waarheid hebt u gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij, enzovoort. Nou, waar het om gaat is dit, wat zegt Jezus? We zijn waardevol, want hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Maar onze naaste is net zo waardevol als wij. Dat geldt ook voor de boze buurman. Dat geldt voor iedereen. De president van de Verenigde Staten, die wordt heel anders behandeld dan een jongetje op teenslippers met een veel te groot vuil hemd aan, die op de vuilnisbelt op zoek is naar iets van waarde. Ze zijn allebei even waardevol. Alleen in deze wereld, waar wij met verkeerde maten meten, wordt hij niet eens gezien. Dat mag niet zo zijn voor wat het christenen betreft. We zijn allemaal waardevol. En daarom, als christen, ben je op de smalle weg. Want je gaat tegen de stroom in. Want de mainstream, de hoofdstroom, is egoïstisch. Ieder voor zich. God voor ons allen, zover komen ze niet eens. Ieder voor zich. Het is de struggle for life. De red race van het leven. Maar God zei tegen Mozes, je zult de meerderheid in het kwaad niet navolgen. De medemens is net zo waardevol. Of het nou geloven of niet. Want wie bepaalt ook weer de waarde? God. Niet de VN. Niet de Europese gemeenschap. Niet een Bill Gates. God bepaalt de waarde. En wij zijn kinderen van God. En daarom moeten wij naar de medemens kijken met achting en respect. En we mogen naar elkaar kijken als broeders en zusters, want wij hebben een nieuwe identiteit gekregen. Toen we opnieuw geboren werden, werden wij zonen en dochters van de levende God. Maken we deel uit van zijn huisgezin. Hogere status kun je niet krijgen. Want het is zo betrekkelijk. Ik moest vanochtend nog denken aan alle mensen die ik kende vanuit mijn jeugd. Hoeveel zijn er al ontslapen? Met al je rijkdom, met al je glitter, met je reputatie. Sean Connery, nog 2 decennia, nog 20 jaar en de meesten weten niet eens meer wie het is. Maar hij was gevierd, broeder Paul toch? Waar is zuster Rosita? Waar zit de zuster Rosita? Daar, Sean Connery. Knappe man. Niemand weet waar wij het over hebben, maar dit is voor de insiders. Hè? Maar waar is hij nu? En dat geldt voor zoveel mensen. Dat geldt voor zoveel mensen. En het gaat zo snel. Nu spreek ik en breng ik het woord van God. Wat een eer, veel te veel eer misschien wel. Maar goed rekenen. 57 jaar geleden speelde ik in die straat met de voetbal. En zag ik de mensen naar de kerk gaan. En toen dacht ik, ja, zonde van je zondagmiddag. Mooi weer, ja, voetbal. Maar ja goed, die mensen niet meer voetballen, begreep ik ook wel op hun leeftijd, maar toch. Maar er is veel veranderd sindsdien. Want ik zeg niet dat ik alles weet. Absoluut niet, maar ik zeg wel dat ik het belangrijkste weet. Er is een God. En die wil mijn vader zijn, die is mijn vader. Er is een God die mij zo waardevol vindt, niet vond, vindt, maar ook vond, dat hij ook voor mij zijn zoon heeft gestuurd. Dus laat je nooit meer wijsmaken, nooit meer, dat je niks waard bent. Want de enige die echt verstand van zaken heeft, kennis van zaken, is God. En die vindt je kostbaar. Die vindt u kostbaar, die vindt jou kostbaar. En daarmee is het laatste woord gezegd, want hij is de Alfa en hij is de Omega. En wat de wereld ook zegt en roept, laat maar roepen. Er wordt nog wel meer onzin geschreeuwd. Laat maar schreeuwen. Maakt niet uit, wij weten wie we zijn in Christus Jezus. Kostbaar in Gods ogen. En dat is het enige wat telt. Vader, dank u wel. Wij zijn door u getaxeerd op een prijs die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. En ik dank u wel, Vader, dat de meesten van ons hier mogen beseffen dat die prijs voor ons is betaald. Uit persoonlijke liefde van u voor ons. En daar danken we u voor. En wij bidden dat deze dankbaarheid alleen maar zal toenemen. En dat deze kennis ons zal gaan genezen van alle beschadigingen die wij in ons leven hebben opgelopen. Alle pijnen door alle gemene opmerkingen, door nare gedragingen van mensen, door vieze spelletjes die mensen hebben gespeeld. Heer, dat we genezing vinden in uw acceptatie. En dat we ons mogen doen van de smerige leugens die aan ons kleven, die onze waarde hebben gedevalueerd in onze ziel. Maar niet in uw ogen. En uw ogen is het enige wat telt. Amen.